Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad, alle hartelijk welkom in deze eredienst op de eerste kerstdag. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten van harte welkom. Dominee Schippenboord uit Rotterdam zal vanavond het woord van God bedienen. We kregen vanmiddag het bericht dat op 64-jarige leeftijd is overleden ons gemeentelid Wim van Wijngaarden. Verdere gegevens zijn nog niet bekend, maar zullen op een later moment met de gemeente worden gedeeld. We zullen aanstaande zondag voor de morgendienst stilstaan bij het overlijden van Wim. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor diaconaat in Nederland, samen tegen armoede. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in december bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiefiet. We zingen u als voorzang Psalm 98, vers 3 en 4. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen op Psalm 132, het zevende en het achtste vers. En nadat we ons geloof hebben beleden, uit diezelfde psalm het elfde en het twaalfde vers. Psalm 132, vers 7 en vers 8. En na de geloofsbelijdenis vers 11 en 12. Wij belijden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. Ik geloof in één Heer Jezus Christus, de edelgeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde en verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in het gebed. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel, op de avond van deze dag, deze eerste kerstdag, komen wij hier in uw huis bijeen, rond uw woord. Verbonden met al degenen die deze dienst meeluisteren en meekijken. Heren, wij danken uw grote naam dat het alles mogelijk is, via de techniek. Maar ook, heren, dat we de vrijheid hebben, dat we mogen samenkomen rond uw woord op deze doordeweekse dag. Maar wel een bijzondere dag, omdat het een dag is waarin wij gedenken, stilstaan bij dat grote en heerlijke heilsfeit, dat u al de heerlijkheid in de hemel, Heere Jezus Christus, heeft afgelegd. Uw koninklijke mantel heeft afgedaan. Uw scepter hebt neergelegd. Uw kroon hebt neergelegd. En dat u naar deze aarde bent gekomen. Mens bent geworden. Om ons. En om onze zaligheid. Wat een vernedering voor u. Want u bent de Zoon van God. En u bent mens geworden. Heren, wat een wonder dat u zo ver en zo diep in uw liefde heeft willen gaan. Dat u mens bent geworden, zoals we ook beleden hebben in de geloofsbelijdenis, om ons en om onze zaligheid. U deed het niet voor uzelf, want dat hoefde niet. Maar u heeft het voor ons gedaan. Om ons te behouden, om ons te redden. Om ons te trekken uit de duisternis die wij zelf over ons gehaald hadden. En dat u het daarbij niet gelaten heeft bij onze zonde. Maar dat u, Heren, reddend bent verschenen in een wereld verloren in zonde en schuld. En dat u de straf heeft willen dragen die wij verdiend hadden. Wat een goedheid. Wat een genade. Wat een heerlijkheid. Dat u dat geopenbaard heeft. En dat u dat gedaan heeft. Heere God in de hemel. Wij danken uw naam dat we ieder jaar weer opnieuw in de adventsweken en met kerst daar weer bij stilstaan. Bij dat heerlijke heilsfeit. Uw komst naar deze aarde. Dat u onder ons mensen heeft gewoond. Heere God in de hemel, geef ons een dankbaar hart. Want als u niet gekomen was, dan was het reddeloos verloren. En wij kunnen het niet verwachten van aardse tronen. Want al die aardse tronen en de koningen die erop zitten en gezeten hebben, die zijn allemaal vergankelijk. Die blijven niet. Maar er is één troon waarvan we gezongen hebben met de dichter van Psalm 132. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En dat is toch niemand minder dan u, Heere Jezus Christus, de grote zoon van David. Heere, help ons om ook hem vanavond te verkondigen. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? Wilt u in ieder van ons gedenken, in het luisteren, in het spreken? En neem alles weg wat de werking van uw Heilige Geest kan tegenstaan. Geef de opening van uw woord, maar geef ook de opening van ons hart. Opdat wij uw woorden niet alleen maar zullen horen, maar ze ook zullen bewaren in ons hart. Dat het ons tot zegen mag zijn, jong of oud, wie we ook zijn. Maar verheerlijk uw naam in ons midden. En laat met uw Heilige Geest, Heer, ruim baan maken. Opdat harten van mensen worden aangeraakt. Jongeren, ouderen, wie wij ook zijn. Maar gedenk ons allen naar de rijkdom van uw genade. En zie in uw gunst op ons allen neer. Heere, zegen allen die een taak hebben in deze dienst. De ambtsdragers, de koster, de organist. Gedenk hen allen in de taken die gij hen gegeven hebt. Ook degene die de techniek verzorgen. Zegen hen allen in het werk dat zij mogen doen. En dat zo deze dienst mag zijn tot meerdere verheerlijking en glorie van uw grote en heerlijke naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot afbraak van het rijk van de vorst der duisternis. Heren, we vragen het u ootmoedig, u dankend voor al uw goedheid en uw trouw. Uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen uit het ontwijfelbare woord van God uit het boek De Spreuken. De Spreuken van Salomo, we lezen het 8e hoofdstuk. Spreuken 8. Roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Op de top van hoogte langs de weg, op een kruispunt van paden staat zij. Terzijde van de poorten, vooraan de stad. Bij de ingang van de deuren roept zij luid. Tot u mannen roep ik en mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Onverstandige, begrijp met schranderheid. En dwaze, begrijp met verstand. Luister, want ik zal vorstelijke dingen spreken. Het openen van mijn lippen brengt wat billijk is. Ja, mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen. Goddeloosheid is voor mijn lippen een gruwel. Alle woorden uit mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken. Er is niets verdraaids of slinks in. Ze zijn oprecht voor ieder die begrijpt, juist voor hen die kennis willen vinden. Neem mijn vermaning aan en niet zilver, want kennis is verkieselijker dan bewerkt goud. Want wijsheid is beter dan robijnen en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Ik, wijsheid, ik woon bij schranderheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid. De vreze des Heren is het kwade te haten, Hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht. Bij mij is kracht. Door mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. Door mij heersen vorsten en edelen alle rechters op de aarde. Ik heb lief wie mij lief hebben. En wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer is er bij mij. Duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud. Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op de paden van het recht. Om wie mij liefhebben, in erfelijk bezit te laten nemen wat er is. En ik zal hun schatkamers vullen. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende. Was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs. Verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert. Door dag aan dag te waken aan mijn poorten. Door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, het kerstevangelie komt vanavond tot ons vanuit Spreuken 8. En de teksten voor de prediking die kunt u vinden in dit voorgelezen hoofdstuk, vers 30, 31 en 34. Die versen zullen we nog een keer lezen. Was ik bij hem, zijn lievelingskind? Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. En vers 34, welzalig is de mens die naar mij luistert, door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Wij gaan nu eerst nog zingen, Psalm 33, het derde vers. Psalm 33, vers 3. Gemeente, direct na de prediking zingen wij Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in z'Heere naam. En wat er verder volgt. Psalm 118, vers 13. Gemeente, het kerstevangelie vanuit Spreuken 8. In Spreuken 8, we hebben het hoofdstuk gelezen. Wie spreekt hier? Nou, de wijsheid. Je zou kunnen zeggen, Spreuken 8, dat is het hooglied op de wijsheid. En de wijsheid wordt als een persoon voorgesteld. Het is geen gewoon iemand die hier spreekt. Die de parel van eeuwig heil aanbiedt. Paulus die zegt in 1 Korinthe 1. Jezus Christus is voor ons geworden wijsheid van God. Hij is de wijsheid. De wijsheid. Want het gaat hier over koning Jezus. Hij spreekt hier in Spreuken 8. Heel dat hoofdstuk 8 is het sterkste bewijs van zijn liefde en van zijn genade. De macht van zijn liefde klinkt door in dit hoofdstuk. En het belangrijkste voor ons in ons leven is dat wij buigen voor koning Jezus. Hem belijden en ons in hem verblijden. De teksten die ik genoemd heb, gaat het over twee dingen. Die eerste tekst, vers 30 en 31, gaat het over het verlangen van de koning naar de mensen. En in die tweede tekst, vers 34, gaat het over het verlangen van de mensen naar de koning. Het begint dus met het verlangen van de koning naar mensen. Jezus komen naar deze wereld. Dat komt niet bij ons vandaan. Nee, dat komt bij God zelf vandaan. De wijsheid. Christus Jezus, de koning, die spreekt hier tot u, tot jou en tot mij. Tot jongens en tot meisjes, tot mannen en tot vrouwen, tot jongeren en tot ouderen. Hij spreekt tot een ieder. Kijk maar wat er staat in vers 4. Daar staat immers in dat hoofdstuk, vers 4. Tot u mannen roep ik, mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Ze worden aangesproken, persoonlijk, door hem. En dat begint op straat, bij de poort. In vers 3. Terzijde van de poorten, voor aan de stad, bij de ingang van de deuren, roept zij luid. U ziet ook zij met een hoofdletter staan. De wijsheid, de Heer Jezus Christus. Want waarom bij de poort? Wel, daar is het maatschappelijke leven. Daar is het volle leven. Dat gebeurde in de poort. En de wijsheid die fluistert niet. Nee, de wijsheid staat er, die roept. Die roept tot de mensenkinderen. En de mensenkinderen, daar wordt mee bedoeld gewoon Jan publiek. De wijsheid die zoekt ons op. En die gaat van haar uit. Deze koning heeft alle recht om te roepen. Ook het recht om het niet te doen. Of om het nooit meer te doen. Dat moeten we niet vergeten. Want hij hoeft niet meer te roepen. Hij heeft het al zo vaak gedaan. Zo vaak geroepen. Mijn zoon, mijn dochter. Geef mij je hart. Je hart wil ik hebben. Want je bent gemaakt voor mijzelf. Je bent niet gemaakt voor de afgoden. Je bent niet gemaakt voor jezelf. Je bent niet gemaakt voor de wereld. Maar je bent voor mij gemaakt. Hebben wij geantwoord op die roep? Als we niet geantwoord hebben, dan is het een wonder dat vandaag op 25 december 2025 nog eens die roep klinkt. Want deze koning die spreekt van vorstelijke dingen. Zo lezen we in vers 6. Vorstelijke dingen, dat wil zeggen dingen die goed zijn voor het leven. Die verrijkend zijn voor het leven. Bevrijdend zijn. Hij spreekt niet over iets waar je niks aan hebt. Wat waardeloos is. Nee, vorstelijke dingen. Dat heeft met liefde te maken. Dat heeft met echt leven te maken. Hij spreekt in hoofdstuk 8 over waardevolle dingen. Want kijk maar in vers 10 en in vers 11. Neem mijn vermaning aan en niet zilver. Want kennis is verkieselijker dan bewerkt goud. Want wijsheid is beter dan robijnen. En al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. En ook in vers 18 en 19. Rijkdom en eer is er bij mij. Duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud. Mijn opbrengst is beter dan het beste zilver. En dus hij geeft vorstelijke dingen. Dat is duidelijk. Vele malen beter dan zilver of dan goud. Deze koning is het waard om naar te luisteren, hem aandacht te geven. Hij heeft alle recht van spreken, want hij is de koning van deze wereld en wil ook uw en jouw koning zijn. Niet voor deze koning buigen, niet deze koning belijden, dan word je uit zijn koninkrijk gestoten. Maar we hebben een koning en dat is Christus Jezus. Deze aarde, die heeft hij van zijn vader gekregen. En wij wonen daarop. En hij wil tot ons spreken. En hij zoekt ons hart. In vers 22 tot 29, die laten zien die verzen. Hij is al heel lang koning. Van eeuwigheid af. Want kijk maar in vers 22 en 23, daar lezen we immers. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin van de tijden voordat de aarde er was. Nou, dat is genoeg om ons te overtuigen dat deze koning, ja, die heeft recht van spreken. Die mag bevelen geven. En deze koning, die spreekt ook van zichzelf. En dat is onze tekst in vers 30 en 31. De Heere Jezus, hij is de wijsheid. Hij is Gods lievelingskind. Met eerbied gesproken. Koning Jezus wordt hier ons getekend van voor zijn menswording. Want Jezus is bij de Vader. Hij is in de schoot van de Vader. Johannes 1 zegt ook, in den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Nou, Spreuken 8 gaat over de Heer Jezus toen hij nog in de hemel was. Er was nog niets. Er was alleen de drie enige God. In het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, daar heeft Jezus ook gebeden. De liefde waarmee u mij heeft lief gehad voor de grondlegging van de wereld. En waar hebben dan de Vader en de Zoon het over gehad? Over de schepping. En dat die schepping in zonde zal vallen. En dat die schepping verlost moet worden. Petrus die schrijft in zijn brief over een onbevlekt lam. Dat is Christus. En Petrus schrijft, hij is wel van tevoren gekend. Voor de grondlegging van de wereld. Ze hebben samen gesproken. De Vader en de Zoon. Ze hebben gesproken over dat plan. En Kerst, dat is dit, dat koning Jezus gaat dat plan uitvoeren. De Vader is de ontwerper van de aarde en van dat plan. En de Zoon is de uitvoerder. Dat woord voor lievelingskind, dat woord amon, dat betekent lievelingskind, betekent ook lieftalligheid, betekent ook wel troetelkind. Maar je kunt dat woord ook vertalen met kunstenaar, uitvoerder, werkmeester, bouwmeester. Daar kun je het ook mee vertalen. En dat geeft aan dat de Zoon heeft een actieve rol in de schepping van de wereld. Want wat lezen we in Johannes 1? Dat alle dingen zijn door het woord gemaakt. De Zoon van God is Gods beminde. Maar hij is ook zijn bouwmeester. De Zoon die heeft zich bereid verklaard om het verlossingswerk te doen. En wat we lezen in Psalm 40, zie ik kom. Hij was spelend voor het aangezicht van God. Spelend. Dat kun je ook vertalen met lachend of zich verheugend. Hij vindt de bron van blijdschap in de Vader. Vinden wij ook onze bron van blijdschap in de levende God? De Zoon en de Vader, die zijn elkaars bezit, al voor de schepping. Nou, en in vers 27 tot 29, daar zie je ook dat de Zoon, die was daarbij. Bij die schepping. De drie enige God, die heeft de aarde gemaakt. Vandaar ook dat we lezen in Genesis 1, laat ons, ons. Dat God niet zegt ik, nee ons. De Vader die ontwierp. De Zoon die voerde het uit door de kracht van de Heilige Geest. De Zoon van God is zo betrokken bij de schepping. Nou, de Zoon is de hoogste wijsheid. De wijsheid van God. Het welbehagen van de Vader, dat is alleen in de Zoon. Want de Vader doet alles door de Zoon. En heeft hij ook om de Zoon gemaakt. De Zoon is de bouwmeester bij de Vader, om zo te zeggen. De Vader vindt in de Zoon blijdschap bij de schepping. En als we dan onze tekst vers 30 en 31 nog eens lezen, dan is dat eigenlijk heel intiem. Het laat iets zien van het hart van deze grote koning. Het laat iets zien van zijn verlangens. Salomo heeft dat opgeschreven onder de leiding van de Heilige Geest. Want deze koning, Jezus, was voor de tijd, was hij het lievelingskind van de Vader. Het was, nogmaals met eerbied gezegd, het schootkind van de Vader. Als een kind bij de Vader. Nou, hier zie je iets van het onbegrijpelijke van God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hier zie je iets van het goddelijke wezen. En op een natuurlijke wijze, op een menselijke wijze, wordt dat hier weergegeven. De Zoon is dag aan dag de bron van blijdschap van de Vader, ten alle tijden, spelend voor zijn aangezicht. En nogmaals, dat spelen moet je niet in menselijke zin verstaan. Nee, zo Vader, zo is de Zoon, zo is de Heilige Geest, die zijn spelend, dat wil zeggen zich verheugend in elkaar. In dat goddelijke wezen is een plan, een groots plan, een onbegrijpelijk plan. En met kerst gedenken we dat. Dat grote wonder, dat de bouwmeester, de koning van deze wereld, die wordt een slaaf van de gevallen schepping. Hij verliet de schoot van de Vader om te eindigen in de schoot van de aarde. Is er een diepere vernedering te bedenken? In de schoot van de Vader en eindigen in de schoot van de aarde. Wat een kerstlied zegt: ook voor mij hebt gij uw rijkdom ontzegd. Een grotere tegenstelling is er niet. Wat wij kapot hebben gemaakt door de zonde, en dan toch te horen: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Onbegrijpelijk. Deze koning die over alles regeert, dat hij naar de aarde heeft willen komen. Als een mens, lijdend, vervolgd, verworpen, bedekt met zonde, met smaad en hoon. Om zo de liefde van God tentoon te stellen. En dan lees ik in vers 31 dat hij niet alleen spelend was voor zijn aangezicht, het aangezicht van de Vader, maar dat er ook staat spelend in de wereld van zijn aardrijk. Je kunt ook vertalen, dat is ook duidelijker, in het bewoonde deel van zijn aardrijk. Zijn aardrijk. De aarde is dus niet van ons. Nee, die is van de Here. Gods aardrijk. Nou, en deze koning die zegt: ik vind mijn vermaak, ik vind mijn vreugde in deze wereld die van mijn Vader is. En mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Dat is kerst. Dat Jezus behagen vindt, blijdschap vindt bij de mensenkinderen. Nou, dat is onbegrijpelijk voor ons mensen. De engelen boven de velden van Efrata, die hadden het goed begrepen. Die hebben gezongen: in mensen een welbehagen. God heeft in mensen een welbehagen. Dat lees ik hier ook in Spreuken 8. Hoe is het mogelijk? Want Genesis 6 staat ook in de Bijbel. Wat lees ik in Genesis 6? God zag op de aarde neer. En wat zag hij? Hij zag de slechtheid van de mens, dat die zeer groot was, dat al het gedachtenspinsel van zijn hart elke dag alleen maar slecht was. En het berouwde de Here dat hij de mens gemaakt had. Het bedroefde hem in zijn hart. En dan toch dat hier staat: mijn bron van blijdschap is bij de mensenkinderen. Ja, dat is een tegenstelling. Dat is niet te begrijpen. Dat is niet te verklaren. Wat we hier zien. En hoe meer je dat gaat zien, hoe meer verwondering je krijgt. De Vader heeft behagen in zijn Zoon. Hij nam dat op zich om alles te herstellen wat wij bedorven hadden, wat wij kapot gemaakt hadden. Want God wist dat wij zouden vallen. Hij heeft dat nooit gewild, maar hij heeft het wel geweten. En zelfs nu nog hield hij van de mensen. Mijn blijdschap is bij de mensenkinderen. Van hoge hemel kom ik neer. Mens geworden. Het kruis verdragen. De schande veracht. Met het oog op de eeuwige vreugde die ons en hem wacht. Vaders lievelingskind. Koning Jezus, uw middelaar. Gemeente, wat is God ontzettend groot. Zo'n liefde. Kerst vanuit de hemel. Hoe groot is de Zoon? De Zoon heeft het verlangen om in de wereld te komen. Om zondaren te zoeken. Om ze zalig te maken. Wat een koning. Het was al zo bijzonder, gemeente, dat hij de wil van de Vader gehoorzaamde. Dat hij zei, zie, ik kom. Maar het is nog heerlijker dat zijn blijdschap is bij de mensen kinderen. En waarom is dat nog heerlijker? Waarom is dat dan zo bijzonder? Omdat hij wist wat ze met hem zouden doen op aarde. Hij wist dat ze hem aan het kruis zouden spijkeren. Hij wist dat ze hem zouden verwerpen als koning. Hij wist dat ze de afgoden liever zouden hebben dan hem. Hij wist dat allemaal. En dan toch te lezen, mijn bron van blijdschap is bij de mensenkinderen. O gemeente, dat is zo onbegrijpelijk. Zo is nou de Heere. Mijn blijdschap bij de mensenkinderen, niet bij de vromen, niet bij de heiligen, niet bij de mensen van hoge stand en van hoge komaf, niet bij de zoontjes van de koningen, niet bij de hoge ambtenaren, nee, bij de kinderen van Adam, bij mensenkinderen. Of ze nou rijk zijn of als ze arm zijn, of als ze nou jong zijn of dat ze oud zijn, dat maakt niet uit. Dat laat hij verkondigen. Gemeente, wat een groot bewijs van zijn liefde. Je moet wel diep gezonken zijn als je hart niet smelt bij zulke woorden van mijn bron van blijdschap is bij de mensen kinderen. Je zal eigenlijk van je stoel moeten vallen. Van vreugde. Van vreugde moeten opspringen. Bij deze woorden. Mijn blijdschap bij de mensen kinderen. Maar waarom springen wij niet van vreugde op? Hoe komt dat nou? Nou, gemeente, zou dat niet zijn omdat we onze blijdschap niet bij de Here zoeken, maar bij het vergankelijke zoeken. Jezus deed niet met ons mee. Nee, want hij heeft er zijn blijdschap in om ons tot de zaligheid te brengen. Om ons het eeuwig heil, om dat te schenken. Deze God, deze koning, die spreekt tot u, tot jou en tot mij. Hij heeft het beste met ons voor, namelijk onze zaligheid. Zo lief heeft hij de wereld gehad, dat hij zijn zoon heeft gegeven. Het is niet te bevatten. Want wie zijn wij? Wij mensen, wij denken vaak zo groot over onszelf. En wij vinden ons vaak zo belangrijk, zo geweldig. Maar gemeente, laten we toch niet vergeten dat voor God zijn we maar een stofje aan de weegschaal en een druppel aan een emmer. En toch vindt God vreugde in het feit dat zijn zoon, dat hij naar de aarde gezonden kon worden. De Zoon heeft er vreugde in om de wil van de Vader te doen. Gemeente, kennen wij deze Zoon, deze Koning Jezus persoonlijk in ons leven. Als je redder, je behouder, je zaligmaker. Want dat is het eeuwige leven. Dat zegt de Bijbel ook, dat we Hem kennen. Dat is het eeuwige leven. Want zonder de kennis van deze God, zoals hij zich ook openbaart in Spreuken 8. Ja, zonder de kennis van deze God is er geen leven. Deze koning, die geeft mij moed. Om van al de ellende van mijn zonde af te komen. Niet naar de afgoden te gaan, maar naar hem te gaan. Naar hem, de Heer Jezus Christus. Laten we niet denken, ach, ik ben zo'n arme zondaar, ik moet mezelf eerst wat heiligen en dan kan ik wel tot hem gaan. Nou, vergeet het maar, daar komt toch niks van. We moeten oren hebben voor wat hij zegt. En wat zegt hij? U bent een zondaar. Heeft u het daar moeilijk mee? Mijn bron van blijdschap, die vind ik bij u, bij de mensenkinderen. Mijn verlangen gaat naar u uit. Gaat naar uw zaligheid uit. Wat een onbegrijpelijk verlangen van de koning naar de mensen. En nou het tweede. Het verlangen van de mensen naar de koning. Dat staat in vers 34. Welzalig is de mens die naar mij luistert, door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Welzalig. Dat betekent, dan ben je de gelukkigste mens op aarde. Iemand die verlangt naar deze koning. God doet geen half werk. Nee, wij zijn gevallen mensen. En al duizenden jaren is hij bezig om de leegte te vullen. De leegte die wij hebben van nature. Maar de Heere alleen, hij kan die leegte vullen. En de Bijbel die zegt, je bent dwaas als je al je blijdschap in de dingen van deze wereld zoekt. Deze koning Jezus, die maakt gewillig om te horen, om te zoeken, om hem te eren. Hoe dan? Nou, door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Waarom staan mensen voor de deur? Nou, om toegelaten te worden. Want achter die deur, daar is wat, daarom staan ze voor de deur. En dat heeft te maken met die naar mij luistert. Want een deur, die geeft toegang tot iets wat je niet hebt en waar je niet bent. Want je staat nog voor die deur. Maar je zoekt iets achter die deur. Daarom sta je voor die deur. En wat zoek je dan achter die deur? Wie of wat? God. De levende God. Mensen voor die deur. Ja, want ze hebben ontdekt. Ik heb God verloren. Door mijn zonde heb ik God verloren. Ik zie de leegte van mijn leven. En die kan alleen vervuld worden als ik God terug heb. Als God terugkomt in mijn leven. Nou, daar hoef je niet oud voor te zijn om dat te ontdekken. Ook jonge mensen, die wil Gods geest bewerken. Dat ze ontdekken in de wereld. Daar vind ik toch niet wat mijn hart nou werkelijk kan vullen. Je hebt misschien gehoord over God. En je denkt misschien, ja, hij is onbereikbaar voor mij. Maar waarom zou je dat denken? Ja, maar ik ben zondig en hij is heilig. Ik ben schuldig, hij is rechtvaardig. En dat gaat ook niet samen. Nou, dat is ook zo. Dat gaat ook niet samen. Heiligheid en zonde. Maar, er is een deur. Er is een deur. Wie tot God kunnen komen, daardoor kunnen wij tot God komen. En wie of wat is dan die deur? Nou, dat heeft hij zelf gezegd in Johannes 10. Ik ben de deur. Dat is Gods koning. Dat is de Heer Jezus. Er zijn vele deuren, maar er is maar één deur die werkelijk toegang geeft tot de Heer. En daarom zoek die deur toch niet bij jezelf. Zoek die deur ook niet in je godsdienst. Want daar red je het niet mee. Zoek die deur toch ook niet in je goede werken. Nee, er is maar één deur. Er is ook maar één naam door wie wij zalig moeten worden. Dat is koning Jezus in zijn bloed, in zijn verdiensten van deze koning. Hij kwam uit de hemel op de aarde. Daar werd hij geboren als mens. Hij heeft geleden, is gestorven aan het kruis. Hij gaf zijn leven over in de handen van zijn vader. Die deur, dat is koning Jezus. Alle andere deuren buiten hem, die zijn zinloos. Ja, maar ik moet toch eerst berouw over mijn zonde hebben. Ik moet toch eerst bekeerd zijn enzovoort. Ja, maar dat is niet de deur. Overtuiging van zonde moet ik toch hebben. En heel veel zondekennis moet ik toch hebben. Ja, dat kan belangrijk zijn. Maar dat is niet de deur. Die deur is de persoon en het werk van de Heer Jezus, van koning Jezus. En de Heilige Geest die leert ons, er is niets anders buiten die deur, de deur Jezus. Ja, die geeft mij toegang tot de Heilige God. Waarom zijn ze dan wel zalig? Omdat ze dagelijks waken aan zijn poorten. Ze bewaken zijn deurposten. Drie redenen zijn er waarom ze wel zalig zijn. Omdat koning Jezus, die zegt het zelf, wel zalig de mens die naar mij luistert. Bent u zo iemand? Wachtend en zoekend en verlangend en biddend en vertrouwend op de Heer Jezus Christus? Hoe klein het ook is, hoe bestreden vaak ook is in het leven. Maar deze koning zegt, als je mij zoekt, als je naar mij verlangt, ben je wel zalig. Dat zegt hij, dat zeg ik niet, dat zegt hij, dat is zijn woord. Wel zalig die naar mij luistert, die mij zoekt, die hem wacht, die hem verwacht. En de tweede reden waarom ze wel zalig zijn, dat is omdat dat zoeken, dat verlangen in je hart is een echo. Een echo van het verlangen in het hart van koning Jezus. Want daar begon het immers mee. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Toen hij bij de vader was. Het plan voor redding bekend heeft gemaakt. En dat hij naar de aarde moest gaan. En zijn leven moest geven voor zondaren. Om ze weer terug te brengen tot God. Zo spreken wij en mogen wij er op een menselijke wijze over spreken. Ik heb blijdschap in mensen. Ik verlang naar mensenkinderen. Nou, dat verlangen, dat kreeg een echo in het hart van deze mensen. Daarom worden ze welzalig genoemd. Die zo verlangen naar de Heer Jezus Christus, hun redder en hun zaligmaker. Maar er is nog een derde reden waarom ze welzalig zijn. Omdat degene die voor die deur wachten, die hem zoeken, die verkrijgen de goedgunstigheid van de Heere. Kijk maar in vers 35, daar staat dat. Want wie mij vindt, vindt het leven en die verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Dat is wat. Wie ben ik? Wat kan ik doen om die goedgunstigheid van de Heere te krijgen? Niks. Je hoeft niets te doen. Want alles van ons is bevlekt. Alles van ons is tekort. En dan toch te lezen. Wie mij vindt, die vindt het leven. Gemeente, hoe staan wij tegenover deze genadige God? Sta je tegenover hem met je eigen kracht? Met het werk dat je zelf volbracht? Met de offers die je brengt? Met de tranen die je brengt? Of sta je voor God met deze koning Jezus? Gods zoon. Dan alleen krijg je de goedgunstigheid van de Heere. Zo lezen wij. De Heere zelf heeft gezegd vanuit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. luister naar hem. Maar wie ben ik dat ik mij dat zou toe-eigenen? Nou, in de naam van deze koning Jezus mag ik u prediken en verkondigen. Deze koning die maakte zich beschikbaar. Ook voor u, ook voor jou. Ik lees nog hier die vers 4. Tot u mannen roep ik en mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. En dat je dan in vers 31 leest, mijn blijdschap vind ik bij de mensenkinderen. U hoort toch ook bij de mensenkinderen, of niet? Koning Jezus komt opnieuw en daar staat hij weer voor onze deur. En hij zegt, luister nou naar mij, kom nou toch tot mij. Luister ook naar de waarschuwing van deze koning. Ja, want hij is een geweldige koning, maar hij waarschuwt ons ook. Kijk maar in vers 36, het laatste vers van dat hoofdstuk. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. De Bijbel is een eerlijk boek, dat is duidelijk. Eerlijk boek. In de naam van de koning, ga toch tot deze deur, de Heer Jezus. Zoek het niet bij enige andere deur. Iedereen staat wel bij een deur. Bij welke deur staat u? Bij welke deur sta jij? Iedereen staat wel bij een deur. Zoekend naar geluk, naar leven. Iets wat we onszelf niet kunnen geven. Wat de wereld ons niet kan geven. Als ik nou eens door die deur ga, dan... Maar gemeente, de Bijbel die leert, er is maar één deur. En die deur, die is zo wijd, zo groot. En die deur, die staat nog steeds open. En daarom wil ik u aanmoedigen, ga door die deur alleen. Jezus Christus. Laat deze koning toch niet spreken zonder dat je hem antwoordt. Maar wat moet ik dan antwoorden? Ik weet niet wat ik zeggen moet. Nou, zeg dan maar tegen deze koning wat er in je hart leeft. Zeg dat maar gerust tegen hem. Het kan zijn dat je zegt, ja maar... In mijn hart heb ik alleen maar liefde tot deze wereld. Nou, zeg dat dan maar tegen koning Jezus. Maak dat hem maar bekend. Zeg het maar eerlijk tegen hem. Misschien heb je wel twijfel in je hart dat je zegt, ja, ik weet eigenlijk niet of die koning wel bestaat. Bestaat die koning wel? Nou, zeg dat dan maar tegen hem. Zeg het tegen hem. Misschien zegt u wel, ik vind deze preek niks aan. Nou, zeg dat maar. Zeg dat maar tegen deze koning. Maar in ieder geval, spreek met hem. Spreek met de Heer. Roep zijn naam aan. Leg het alles voor hem neer. Spreek met hem. Zeg maar tegen de Heer. Heer, u bent toch gekomen als een koning om mij zalig te maken? Mijn hart is niet gewillig. Ik ben zo verhard. Ik ben zo verkild. Ik ben zo vol van mezelf. Ik ben zo vol van deze wereld. Maar u heeft toch ook gezegd, welzalig zijn die mensen die naar u luisteren. Die waken aan uw poorten. Die uw deurposten bewaken. Heren, maak mij toch ook tot zo iemand. Heren, doe het om uw naams wil. Wanneer je dat oprecht tot de Heere bidt, weet je wat je dan gaat zien? Wat ooit een dichter zei. Ik zie een deur, een poort, wijd openstaan, waardoor het licht kon stromen. Waar vandaan? Nou, van het kruis, waar ik vrij heen mag gaan om vrede te bekomen. Genade van God. Zo rijk. Zo vrij. Die poort die staat open. Ook voor mij. Die poort laat de ingang vrij. Aan wie komt binnenvlieden. Aan rijk en arm. Aan u en mij. Komt Jezus vrede bieden. Die open poort die leidt tot Gods troon. Ga door, ga door. Laat niets u hinderen. Neemt uw kruis. Aanvaard de kroon die God biedt aan zijn kinderen. En dan zul je ook eenmaal getuigen. In het hemelrijk, voor Jezus' troon, daar leidt het kruis tot zegen. En daar dragen wij voor het kruis een kroon. Hoe kan dat nou? Ja, die kroon is door Jezus bloed verkregen. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere in de hemel, u bent die grote koning die tot ons komt in Z'Heere naam. Ja, want de Vader heeft u gezonden, Heere Jezus Christus. En u heeft zich bereidwillig verklaard. Vader, ik kom, ik draag die heilige wet. In mijn binnenste. U heeft die wet vervuld. U bent gekomen naar deze aarde. En daarom, Heere, zegenen wij u uit Z'Heere woning. Want u kwam vanuit die hemel. Want vanuit de aarde was het niet meer mogelijk. Was het totaal verdorven. Een en al duisternis die wij over ons gehaald hadden. Door de zonde. Maar het licht is van boven gekomen. Want Heere Jezus, u heeft het zelf gezegd. Ik ben het licht der wereld. En wie in mij gelooft en mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. Heere, wat een wonder dat wij door uw genade dan lichtdragers mogen zijn. Die genade die u tentoon hebt gespreid. Dat wij die genade mogen uitstralen naar andere mensen toe. Opdat ook anderen die u nog niet kennen, Heer Jezus Christus, gewonnen worden voor u. Voor uw koninkrijk. En daarom bidden wij u voor het werk van zending en evangelisatie. In ons eigen land, in heel Europa, ja tot aan de uithoeken van de aarde, overal waar mensen erop uit zijn gegaan om een goed woord van de Heer Jezus te spreken. Die volkomen zaligmaker. Die zondaren nodigt. Zelfs de grootste zondaren zijn welkom bij u. Want Heere, u vindt welbehagen in mensen. U heeft uw bron van blijdschap gevonden bij de mensenkinderen. Heere, wat is dat geweldig. En daar danken wij uw grote naam voor. Want als dat niet was geweest, dan was het voor ons allemaal reddeloos verloren geweest. Dan hadden we allemaal moeten wegzinken in een eeuwige duisternis. Maar dat heeft u niet behaagd. En daarom is uw liefde zo groot, dat u uw geliefde zoon, uw enige geboren zoon, gegeven heeft. Wat een wonder. En daarom danken wij u, Heere, dat het ieder jaar weer opnieuw toch weer kerstfeest wordt, om dat wonder te gedenken. En dan bidden wij van u, Heere, geef, als wij zo achterom kijken naar dat grote heilsfeit wat toen gebeurd is, daar in Bethlehemstal, dat we ook leren door uw genade om vooruit te kijken. Om naar uw tweede komst uit te zien. Want Heere, dat heeft u ook beloofd, dat u terugkomt. Dat wij u zullen zien met onze eigen ogen. En daarom bidden wij van u, maak ons leven daarvoor klaar. Voor die grote dag van uw komst. Want dat zal toch een dag zijn dat de hemel zal openscheuren. En dat u daar verschijnt, omringd door duizenden engelen en al de heiligen met u. Wat een dag zal dat zijn. Heere, maar wat zal het ook een dag zijn als Israël tot bekering komt. Als de bedekking van Israël wordt afgenomen. En ook Israël, het volk Israël, de Messias, Jezus Christus, uw Zoon, zal belijden en erkennen. O, wat een dag zal dat ook zijn. Mogen die dag ook spoedig komen. Heere, opdat het zo zal worden. Uit de heidenen, de gelovigen in u. Uit Israël, samen, één volk, één kudde, onder die ene herder, de Heer Jezus Christus. Dat is de toekomst. En die heeft u bereid voor al degenen die gebogen hebben voor u, Koning Jezus. Heere God in de hemel, ontferm u dan over ons allen, over heel de gemeente, jong en oud. Doe ons dicht bij uw leven. Want hoe dichter we bij uw leven, hoe verder weg van de zonde. Heere, wij bidden u voor alle ambtsdragers. Zegen hen ook in deze vacaturetijd. Geef hen wijsheid, liefde en geduld. Heere, ook als er begin januari weer een beroep zal worden uitgebracht. Wilt u geven dan, Heere, dat op uw tijd er ook weer een nieuwe herder en leraar aan deze gemeente verbonden mag worden. Heere, we leggen dat in uw handen neer. Want wij kunnen wensen, wij kunnen verlangen, we kunnen bidden. En dat is ook goed, dat moet ook. Maar uiteindelijk bent u toch degene die dienaren zendt waarheen u wil. Heere God in de hemel, laat ook in deze dingen toch de beden er zijn, uw wil geschieden. Ga zo met ons mee. Geef ons verder nog gezegende dagen. En ontferm u over ons allen. Houd ons vast op dat ene fundament van uw geliefde Zoon, Koning Jezus. En doe ons een getuige zijn van uw heilige en heerlijke naam. Dat bidden wij u om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, de collecten die vinden nu plaats voor het zingen van de slotzang. De collecten willen we van harte bij u aanbevelen. De eerste collecte is bestemd voor diaconaat in Nederland, samen tegen de armoede. En de tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. De Heere zegen u in het geven van uw gaven. En dan zingen we als slot Psalm 72, het 8e vers. Psalm 72, vers 8. Ik heb één ding vergeten. Dat vind ik heel erg. De kerkraad had mij gevraagd om voorbeden te doen voor de familie van Wijngaarden. Wim van Wijngaarden, die vandaag is overleden. En daarom stel ik voor dat we, voordat ik u de zegen wil meegeven, dat we een kort moment nog een gebed zullen doen voor de familie van Wijngaarden. Getrouwe God in de hemel, wij komen nogmaals tot u in het gebed. Om u te bidden voor de familie van Wijngaarden. Een geliefde vader en opa is overleden. Vrij plotseling. Heere, slechts 64 jaar heeft u hem gegeven. En daarom bidden wij u, Heere, voor deze familie. Voor de twee dochters. Maar ook voor de kleinkinderen die nu hun opa niet meer hebben. Gedenk deze familie. Ook als ze straks geroepen worden om vader en opa naar het graf te brengen. Geef hen dan ook wat ze daarin nodig hebben. Geef hen uw hulp, uw kracht en bijstand. Heren, dat vragen wij u ootmoedig om Christus wil. Amen. Gemeente, verhef nu uw harten tot God. Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.